Laten we bidden. Vader in de hemel. Heren, wat zijn we dankbaar voor uw trouw. En wat zijn we dankbaar, Heren, dat uw woord voor eeuwig stand houdt en dat we mogen weten, Heren, dat wat in uw woord is opgetekend, Heren, dat dat voor u, voor ons vandaag nog steeds geldt. Uw onveranderde, onfeilbare woord. En als we het nu overdenken, Heer, dan bidden we dat u onze harten opent en dat u aan ons openbaart, Heren, wat aan ons geopenbaard moet worden en dat u met uw geest in ons wilt werken. We zijn zo afhankelijk van u. Ik ben afhankelijk van u. Sta ons bij. Verheerlijk uzelf, Heer, door de prediking. Verheerlijk uzelf in onze harten. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ik moet zeggen dat ik me er nog nooit zo inadequaat heb gevoeld als vanochtend om te preken. Vanwege wat er allemaal in de gemeente aan de, gaande is. We maken zoveel lijden mee als gemeente. En dan gebeuren er ook dingen in je eigen leven door de week. En dan voel je je gewoon inadequaat om hier te staan. En dat gevoel heb ik vanochtend nog meer dan anders. Dus God helpe mij ook als ik spreek. Ik wil met jullie na gaan denken over 1 Korinthe hoofdstuk 6, waar we gebleven zijn. En we gaan verder bij 1 Korinthe hoofdstuk 6 vanaf vers 12. En we gaan vandaag, wacht nog maar eventjes met de tekst. We gaan van vers 12 tot en met 20 lezen. En in het begin van de week, toen had ik de titel boven de preek gezet, je bent een tempel van de Heilige Geest. En terwijl de preek zich ontwikkelde, en ik ook door de omstandigheden die er zijn vrijdag, pas de laatste hand aan de preek legde, heb ik de titel veranderd naar Bescherm de tempel van de Heilige Geest. Bescherm de tempel van de Heilige Geest. Daar wil ik met jullie over nadenken vanochtend. Dus we gaan weer verder met deze verzen. En Paulus heeft eigenlijk al, zoals we gezien hebben de afgelopen anderhalf jaar of zo, dat we met deze brief bezig zijn, Paulus heeft al heel wat heftige thema's aangekaart bij de Korintiërs. En hij gaat hier weer verder met een ander thema. Want als je de tekst zo meteen leest, dan zul je zien dat er heftige dingen aan de hand waren. Er waren mensen, leden in de gemeente, mensen die deel uitmaakten van de gemeente te Korinthe, die dachten dat men prostituees kon bezoeken. Want dat was alleen maar iets wat in het lichaam gedaan werd. Dus dat tastte de geest niet aan. Dus dan was het wel oké, dan kon dat gebeuren. Zo heftig was het in Korinthe dat een aantal mensen in de gemeente dat dachten. Nou, als we dat nu al horen, denk ik, tenminste toen ik het las en daar nog eens over nadacht, dacht ik, hoe kan dat? Hoe kan dat gebeuren in de gemeente? En de stap die Paulus zet is, hij kaart dat niet alleen aan. Hij gaat veel dieper dan dat. Paulus die gaat namelijk met de Korintiërs gaat hij kijken naar wat de Korintiërs zijn, wat de gemeente te Korinthe is. Wat is het? Wat betekent het om een christen te zijn? En welke verantwoordelijkheid heeft dat als je als christen leeft? En dat is wat we gaan lezen nu in 1 Korinthe 6 vers 12 tot en met 20. En let vooral op de laatste twee versen, vers 19 en 20. Paulus zegt daar, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het andere teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Here en de Here voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ons ook opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt één lichaam met haar is. Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. En nu komt de conclusie van Paulus. Nu werkt hij naar de conclusie toe en zegt hij: of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. En op basis van deze passage wil ik graag met jullie over drie dingen nadenken vanmorgen. Het eerste punt waar we over na gaan denken is dat Paulus zegt: je bent een tempel van de Heilige Geest. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Dat is je identiteit. En dan zegt hij daarna: je bent niet alleen een tempel van de Heilige Geest, maar je bent ook duur gekocht. Je bent duur gekocht. En dan als laatste zegt hij: verheerlijk God in je lichaam en je geest. En waar ik dan naar wil nakijken is hoe we dat doen. Hoe verheerlijken we God in lichaam en geest? En een van de aspecten is dat we ons lichaam en onze geest beschermen. Dus bescherm lichaam en geest. Dat is het derde punt waarbij ik wil stilstaan met jullie. Nou, enkele voorstukken hiervoor heeft Paulus al in hoofdstuk 3, vers 16 en 17, en daar hebben we ook al stilgestaan, tegen de gemeente te Korinthe gezegd: u gemeente bent een tempel van de Heilige Geest. Die gemeente is een tempel van de Heilige Geest. Maar Paulus gaat hier verder. En Paulus die zegt hier tegen de individuen, tegen ieder van ons: jij bent een tempel van de Heilige Geest. Als je Jezus Christus kent, en daar zit die tweede stap waar we zo meteen over nadenken, zit dat in, u bent duur gekocht. Als je een kind bent van God, als je de Heer Jezus kent, dan ben je een tempel van de Heilige Geest. En de tempel, wat was dat nou voor een plek? De tempel was voor Israël in het Oude Testament de centrale plek waar mensen naartoe gingen om God te aanbidden en om God te ontmoeten. God was daar in die plek. In vers 19 zegt Paulus dat: hè? Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Maar de tempel is dus de centrale plek waar God werd aanbeden. Iedereen kwam er naartoe om God eer te brengen. En Salomo bouwt deze tempel. Koning David krijgt het verlangen om de tempel te bouwen in Jeruzalem. De Heere God zegt tegen David: jij zult wachten. Je zoon Salomo zal de tempel bouwen. En Salomo die bouwt die tempel. En het wordt het huis van God. De centrale plek in het land waar het hele volk naartoe komt om God te aanbidden. Maar wat we zien na Salomo, eigenlijk aan het eind van het leven van Salomo, is dat Salomo vervalt. Salomo vervalt in zonde, in het aanbidden van anderen, van afgoden. En we zien eigenlijk dat het alleen maar steeds erger wordt met Israël. En het volk valt helemaal af. Maar dan in het jaar, rond het jaar 700, dan staat er een andere koning op. En die koning, die heet Hiskia. En Hiskia, die ziet dat de tempel eigenlijk helemaal vervallen is. Die ziet dat het niet goed gaat met de tempel. Het gaat niet goed met het volk. Het volk aanbidt God niet meer zoals het volk God zou moeten aanbidden. En Hiskia die is 25 jaar. 25 jaar. En dan wordt hij koning van Israël. En op dat moment, daar wil ik even inspringen. En we gaan lezen in 2 Kronieken. 25 jaar. De eerste dag dat hij koning wordt. In de eerste maand van zijn koningschap. Daar lezen we. 2 Kronieken, hoofdstuk 29. En daar staat: Hiskia was het die in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de Heere opende en ze herstelde. En hij liet de priesters en levieten komen en zei tegen hen: luister naar mij, levieten. Heilig nu uzelf en heilig het huis van de Heere, de God van uw vaderen, en breng de onreinheid buiten het heiligdom. Want onze vaderen zijn ontrouw geweest en hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere, onze God, en hebben hem verlaten. Daarom rust de grote toorn van de Heere op Juda en Jeruzalem. Toen stonden de levieten op en zij verzamelden hun broeders en heiligden zich en kwamen om het huis van de Heere te reinigen. Ze begonnen met het heiligen op de eerste dag van de eerste maand. Op de achtste dag van de maand kwamen zij in de voorhal van de Heren. Zij heiligden het huis van de Heren in 8 dagen. En op de 16e dag van de eerste maand waren zij klaar. Wat we zien hier is dat Hizkia het belang inziet van de tempel. En van hoe belangrijk het is dat er een goede, een reine en heilige godsdienst is in de tempel. En Hizkia, 25 jaar jong als hij is, in de eerste maand van zijn regering zegt, dit moet veranderen. De tempel moet geheiligd en gereinigd worden. En hij roept de levieten bij elkaar, en ik heb een aantal versen in deze passage overgeslagen, maar er worden minstens 10 levieten bij naam genoemd die hier leidingen nemen. Dus het zijn waarschijnlijk tientallen levieten geweest die de tempel ingaan en in 16 dagen de tempel helemaal reinigen. Ze gaan de tempel door, het hele tempelcomplex door, de voorhal gaan ze door en alles reinigen ze. Alles heiligen ze. 16 dagen is er voor nodig met tientallen levieten om de tempel schoon te maken, om hem klaar te maken. Om hem klaar te maken voor die heilige aanbidding, voor die heilige godsdienst. De tempel moet vlekkeloos zijn. Er mag niets in die tempel te vinden zijn. Maar nadat koning Hizkia sterft, vervalt het volk weer. En ruim 100 jaar daarna komt het leger van Babylon, trekt Juda binnen en vernietigt Jeruzalem en vernietigt ook de tempel. En het volk gaat in de Babylonische ballingschap. En later komt het volk terug en dan herbouwen ze de tempel. Dan wordt er een nieuwe tempel gebouwd. De tweede tempel wordt gebouwd. En die tweede tempel, daar zien we in het Nieuwe Testament van dat het volk, dat de Joden die eigenlijk net zo heilig wilden houden. De tempel was een plek die heilig gehouden moest worden. En we zien dat in het bijzonder in het Nieuwe Testament. Als Paulus terugkomt van een van zijn zendingsreizen. En hij is voor de laatste keer in Jeruzalem. Voor de laatste keer is hij in de stad. En hij gaat naar de tempel toe. Hij wil de Heer in de tempel aanbidden. Hij gaat daar naartoe. En dan lezen we vanuit Handelingen, hoofdstuk 21, lezen we het volgende. Dan zijn er een aantal Joden en die denken dat Paulus niet-Joden mee de tempel in heeft genomen. En die Joden die roepen uit, mannen van Israël, kom helpen, dit Paulus is de man die overal iedereen onderwijs geeft dat indruist tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats. En bovendien heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontheiligd. En heel de stad raakte in rep en roer en het volk liep te hoop. En ze grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit en de deuren werden meteen gesloten. De tempel was de plek van Gods heiligheid. Dus de Joden dachten, deze plek moet heilig gehouden worden en alles moest daarvoor wijken. Zelfs als we mensen die God, zo dachten de Joden, niet volgen, de tempel inkomen, dan sleuren we ze eruit en dan gooien we de poorten van de tempel dicht. Want deze mensen horen er niet te zijn. Ontheiliging, besmetting, onreinheid was niet mogelijk. Dat mocht niet gebeuren in de tempel van God. En Paulus die zegt dus, iedere gelovige is een tempel van de Heilige Geest. Het bijzondere is dat de tweede tempel die gebouwd was na de Babylonische ballingschap 5 poorten had. De tweede tempel had 5 poorten. En als we kijken naar onszelf, en wij, als we kijken naar onszelf als een tempel van de Heilige Geest, dan zouden we eigenlijk kunnen zeggen dat wij ook 5 poorten hebben. Want bij ons komen dingen binnen door de ogen, dat is de eerste poort. Er komen dingen binnen door onze oren, dat is onze tweede poort. Er komen dingen binnen via onze neus, onze derde poort. Via onze mond, onze vierde poort. En omdat we dingen voelen, onze 5e poort. Dus het is een prachtige gelijkenis met die tweede tempel. 5 poorten. 5 poorten. En zo is het lichaam van een christen, het tempel van de Heilige Geest, ook een plek met 5 poorten. Dus dan is ook de vraag, wat laten we binnenkomen in onze ogen? Waar kijken we naar? Waar luisteren we naar? Wat komt er binnen in onze oogpoort? En wat komt er binnen in onze oorpoort? Sluiten wij ook onze oogpoort of onze oorpoort als we dingen zien of horen waarvan we denken, dit is niet juist. Dit mag de tempel van de Heilige Geest niet binnenkomen. Hier wil ik me heilig en rein van bewaren. Ik sluit de poort nu. De Bijbel is het meest verkochte boek op aarde. En er zijn heel wat boeken die ook erg veel verkocht zijn na de Bijbel. En een aantal van die boeken zijn geschreven door christelijke schrijvers. En een van die boeken geschreven door een christelijke schrijver, wat een van de meest verkochte boeken op aarde is, is De Heilige Oorlog van John Bunyan. John Bunyan was een man die 400 jaar geleden leefde. En hij heeft jarenlang in de gevangenis moeten zitten, omdat hij christen was. Hij woonde in Engeland. En hij kan fenomenaal schrijven. Ik heb het boek voor het eerst gelezen toen ik 22 was, denk ik, De Heilige Oorlog. En ik raad het iedereen aan om te lezen. En John Bunyan die heeft het over een heilige oorlog. Een oorlog die, die gevoerd wordt met de mens. En John Bunyan die begint in dat boek De Heilige Oorlog en hij heeft het over een hele mooie stad. Een hele mooie stad. En die stad die heet Mensenziel. En in die stad wonen allemaal mensen. En die stad, daar kun je op 5 plekken naar binnen komen. De stad was ommuurd namelijk. De Almachtige, zo heette de koning, de Almachtige die de stad gebouwd had, had de stad ommuurd. En die stad had ook 5 poorten. De oogpoort, de oorpoort, de mondpoort, de neuspoort en de voelpoort. En hij omschrijft die stad als volgt. Die stad, de Almachtige, had die stad zo mooi gemaakt dat er een prins was die dacht, deze stad is mooi, die wil ik hebben. En die stad, die heette die prins, die heette Diabolus. En Diabolus, die gaat naar de stad toe en die gaat bij de oorpoort staan. En die begint te fluisteren. En die begint te fluisteren in de oorpoort. Die begint dit leugens te vertellen. En dan komt er een kapitein naar de poort toe. En die kapitein, die heet Weerstand. En kapitein Weerstand, die komt kijken, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand bij de oorpoort? En die staat daar en een hulp van Diabolus, die schiet kapitein Weerstand dood. Kapitein Weerstand is overleden. En de stad kan ingenomen worden. En zo is het ook met ons. We kunnen luisteren naar dingen. En we kunnen kijken naar dingen. En van het een komt het andere. Oh, ik luister daarna. Oh, dat is niet erg. En één keer maakt niet uit. En voordat je het weet, is kapitein Weerstand neergeschoten. En wordt de stad Mensenziel ingenomen door het leger van Diabolus. Dat is wat hij omschrijft in het boek, in een prachtige allegorie. En het is zo mooi als je dat leest, want hij laat echt zien, je ogen, je oren, je mond, je neus, je tast, het zijn cruciale strategische plekken. En de duisternis is erop uit om dingen te laten zien aan je. Dingen die je ziet, die binnenkomen via je oogpoort. Dingen die je hoort via je oorpoort. En waar je van zegt van, hey, wat is dat? Wat hoor ik daar? En ik luister nog wat meer. Of ik kijk nog wat meer. En voordat je weet, is kapitein Weerstand neergeschoten. Is de stad ingenomen. Prachtig hoe hij dat omschrijft. Onze poorten, die 5 poorten, zijn cruciale strategische plekken voor onszelf. En we zien dat de Joden dat begrepen in Handelingen 21. Ook al hadden ze het helemaal mis met Paulus. Ze begrepen wel hoe belangrijk het was om de tempel heilig te houden en de mensen die er volgens hen niet hoorden naar buiten te sleuren en de poorten te sluiten. Radicaliteit zien we daarin. En wat we ook zien hier in deze tekst, wat Paulus zegt, is we zijn niet ons eigen eigendom. We zijn niet ons eigen eigendom, maar we zijn het eigendom van een ander. En hoe komt dat? Waarom zijn we eigendom van die ander? Omdat we duur gekocht zijn, zegt Paulus. We zijn duur gekocht. En Paulus die begint daarmee in het laatste vers. Hij zegt, u bent immers duur gekocht. Er is een prijs voor u betaald. En die beeldspraak die hij gebruikt, daar zien we hier 2 dingen in. Allereerst zien we in die beeldspraak dat iedere christen eigendom is van God. Ik ben niet meer eigendom van mezelf. Jeroen is niet eigendom van zichzelf, maar Jeroen is eigendom van Christus. En het tweede is dat er een prijs voor is betaald. En daar wil ik een illustratie bij gebruiken om dat wat meer duidelijk te maken. Er gaat een verhaal van een klein jongetje. En dat klein jongetje, die was wees. Hij had geen vader meer en hij had geen moeder meer. Dus hij woonde bij zijn oma in huis. Zijn oma was al wat ouder en die was slechterbeen. En er breekt vuur uit in huis. En oma, zo zorgzaam en liefdevol als ze is, gaat de gang op naar de slaapkamer van haar kleinkind om hem te redden. Maar ze sterft door de vuurvlammen. En het jongetje weet niet wat hij moet doen. En hij bonst op het raam. En hij klopt op het raam. Hij slaat en hij schreeuwt. En hij zegt, help mij, help mij. En mensen zien het. En op een gegeven moment dan is er een man. Die loopt naar dat huis toe. Die ziet die metalen regenpijp. Die pakt die regenpijp vast. Die klimt naar boven. En die slaat eruit in. En die haalt de jongen uit de kamer. En die jongen die klampt zich vast aan die man. Kleine jongetje als het is, het trauma dat hij meemaakt, klampt zich vast aan die man en de man gaat langs die regenpijp weer naar beneden. Het jongetje is gered. Een paar dagen later is er een zitting. Het dorp is bij elkaar. Het jongetje heeft niet alleen geen ouders meer, maar ook geen grootouders meer. Wie zal er voor het jongetje zorgen? Een boer uit het dorp zegt, ik ken hem, ik wil voor hem zorgen. Dan een andere man, de leraar, die zegt, ja, ik ken hem, hij zat net in groep 1. Ik heb hem lesgegeven, ik wil voor hem zorgen. En de rijkste man in het dorp zegt ook, ik heb het geld, ik kan ook voor hem zorgen. En het jongetje zit maar naar beneden te kijken. Hij weet niet wat hij moet doen, een kleuter is het nog, zo jong. Stil zit hij te kijken. En dan loopt er een man naar voren. Hij haalt zijn hand uit zijn zakken. Vol met littekens, compleet verbrande handen heeft die man. En het jongetje zegt, huh? En hij schreeuwt en hij rent naar die man toe en hij houdt hem vast. Het was de man die langs die gloeiend hete regenpijp naar boven was geklommen om die jongen uit zijn slaapkamer te redden. Hij had zijn leven gegeven voor dat jongetje. En het jongetje hoeft maar zijn handen te zien en te zeggen, huh? Dat zijn de handen van degene die mij gered heeft. Hij heeft mij duur gekocht. Hij heeft mij duur gekocht. Hij heeft mij duur gekocht. Hij hoeft alleen maar de handen van zijn redder te zien. En hij weet, hier ben ik veilig, hier wil ik zijn. De boer is een aardige man. En de leraar is een fijne leraar in groep 1. En die rijke man kan zeker voor me zorgen, maar van hem weet ik dat hij van me houdt. Hij heeft zijn leven geriskeerd en zijn handen zitten onder de littekens. Bij hem wil ik zijn. En de zitting is afgelopen, want het is duidelijk voor het hele dorp. Iedereen is stil. De redder van die jongen moet degene zijn bij wie die blijft. En zoals deze jongen gered moest worden door het vuur, zegt de Bijbel ook dat wij gered moeten worden uit een eeuwig vuur. Matthäus 25, vers 41 zegt, daar zegt de Heer Jezus het zelf, dat er een moment komt dat hij zegt tegen de mensen die hem niet willen volgen, en die hebben gezegd, Jezus, een redder nodig, waarom zou ik? En Jezus zegt, er komt een moment dat ik zal zeggen, ga weg van mij, vervloekte in het eeuwig vuur. Ik heb mijn hand voor jou uitgestrekt gehouden. Je hebt de littekens aan mijn handen gezien. En hier ben ik. Omarm mij. Ik wil jouw redder zijn en ik wil voor jou zorgen. En die jongen is gered uit het vuur. En wij zeggen, maar Heere, heeft u dat voor mij gedaan? Heeft u mij gered uit het eeuwig vuur? Wat heeft u mij duur gekocht? Want u heeft mij niet alleen gekocht met de littekens aan uw handen. Maar u heeft mij gekocht met uw eigen leven. Dat is wat u betaald heeft. Handelingen 20, vers 28, daar wordt het evangelie verkondigd. En daar zegt dan een van de apostelen, de gemeente van God die Jezus verkregen heeft door zijn eigen bloed. Jezus heeft ons verkregen met zijn eigen bloed. Hij heeft ons duur gekocht. God bestond voordat er tijd was. Hij heeft de tijd gemaakt. Hij bestond voordat er materie was. Hij heeft alles wat wij kunnen zien en voelen, heeft hij gemaakt. God bestond voordat er ruimte was, voordat er een plek was. Hij heeft het gemaakt. Hij is onafhankelijk van deze drie dingen. En deze God, Die maakt hemel en aarde. Hij maakt het. En hij is volmaakt gelukkig in zichzelf. Ik heb hem niks te brengen. Hij was dat en hij is dat nu ook. Ik heb hem niks te brengen. Hij is volmaakt gelukkig in zichzelf. En hij zegt, ik maak de mens. En hij maakt de mens en hij ziet dat het misgaat. En hij zegt, ik ga dat oplossen. Ik kom naar de aarde. Ik neem het lichaam van een mens aan. Ik laat de hemel achter me. Ik neem het lichaam van een mens aan. En ik breng zelf het offer. Dat is wat God doet. Hij heeft ons duur gekocht. Hij heeft alles achtergelaten. Hij heeft zelf gekozen om dat lijden in te gaan. En als we daarover nadenken, dan is dat een offer waar je van zegt, hey, daar zeg ik u tegen zo'n offer. Wat is dat een groot offer? Wat is dat groot wat hij gebracht heeft? We zijn duur gekocht. Hij heeft een heel grote prijs voor ons willen betalen. En als ik dat zie, als ik zie dat ik duur gekocht ben, als ik zie dat wat Paulus daar zegt, dat is wat Jezus voor mij gedaan heeft, dan zeg ik ook vanzelf, maar dan wil ik u verheerlijken in lichaam en geest. Dan wil ik dat doen. Dan wil ik mijn lichaam en mijn geest beschermen. Dan wil ik leven als een tempel van de Heilige Geest. En wil ik met alles omgaan en kijken van, kan ik dit wel zien? Wil ik dit wel horen? Dan let ik op mijn oogpoort en mijn oorpoort. En zo gaan we naar het derde punt, waar Paulus dat zegt. Paulus die zegt dan in 1 Korinthe 6, vers 20 aan het eind, vers 20b, dan zegt hij, verheerlijk daarom God in lichaam en geest. En daarom, omdat wij duur gekocht zijn, willen wij Jezus verheerlijken in lichaam en geest. Maar wat doe ik dan als het me niet lukt? Wat doe ik nou als het me eens een keer niet lukt? Want soms struikel ik. Dan gebeurt er wat, dan val ik. En dan ga ik naar Jezus toe en dan zeg ik, Heer, ik ben weer gevallen. Ik heb weer gestruikeld. Ik heb naar dingen geluisterd waar ik eigenlijk niet naar wilde luisteren. Ik heb dingen gezien die ik niet wilde zien. Het verontreinigt me. Of het bouwt me in ieder geval niet eens op. Ik wil dat niet. En dan zijn er twee dingen. Het eerste ding is dat we leren beseffen dat de tempel van de Heilige Geest, de stad mensenziel, altijd in een geestelijke strijd verwikkeld is. God waarschuwt ons daarvoor, dat we waakzaam zijn. Gods woord zegt het ook, wees waakzaam. Paulus die sluit na alles wat hij uitgelegd heeft in 1 Korinthe, in de eerste brief aan Korinthe. Sluit hij af in hoofdstuk 16 en zegt hij in vers 13, wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig en wees sterk. God zegt tegen ons, wees alert, wees waakzaam, wees strijdvaardig. Weet dat de stad mensenziel zeer gewild is. Jouw ziel is zeer gewild. En jouw ziel is iets kostbaars. Ieder van jullie. Jouw ziel is iets kostbaars. Het is zeer gewild. En er is strijd om jouw ziel. En God zegt, wees waakzaam. Let op je poorten. Waar is kapitein Weerstand? Waar is kapitein Weerstand? Het tweede is dat we soms struikelen omdat we momenten van eenzaamheid kunnen beleven. Of momenten van verdriet, momenten van boosheid of andere negatieve emoties. En als we dat beleven, dan willen we daar graag van af. En wat we dan vaak doen, is dan nemen we een pijnstillertje. Dan kunnen we een pijnstiller nemen. En dat wil ik jullie uitleggen. Wat bedoel ik daarmee? Hoe doe ik dat dan? Stel je voor, ik heb een vervelende dag gehad op het werk. Of je hebt een vervelende dag gehad op school. Of er is iets anders gebeurd thuis. Je worstelt met dingen. En je gaat naar huis. En je voelt die boosheid. En je voelt die eenzaamheid of die andere emotie die in je is. En je zegt, ik wil afgeleid worden. En ik zet de radio aan. En ik luister naar dingen. Ik luister naar gesprekken op de radio of naar muziek op de radio. Het is ongelooflijk. Mijn kinderen, onze kinderen komen thuis en die zeggen, er waren kinderen in de klas aan het zingen. Die hadden een liedje gehoord en dat liedje ging, ik ben een kind van de duivel. Dat is de muziek waar kinderen op school mee bezig zijn. En daar komen mijn kinderen mee thuis. Dus maak jezelf niet wijs. Maak jezelf niet wijs dat er geen strijd is om je ziel. Maak jezelf niet wijs dat de wereld je niet wil trekken. Er wordt strijd geleverd om jouw ziel. Hoe jong of hoe oud je bent. En de duisternis wil je hebben. Dit is waar de jeugd mee geconfronteerd wordt. Er is strijd om jouw ziel. En ze zullen er alles aan doen om je te pakken krijgen. De duisternis wil je hebben. Maar de uitkomst is in Jezus Christus. En hier zit de clou nu. Ik zet die radio aan en ik denk pijnstiller. Ik kom thuis en ik eet wat extra's. Want het voelt goed en het eten is lekker. En na het eten neem ik een paar extra glaasjes. Omdat ik denk, het voelt ook wat beter. En dan ga ik nog een paar uur achter internet. Of ik kijk nog even een film. Maar eigenlijk, ten diepste, waar ik mee worstel, is dat ik dorst heb. En ik heb honger. En ik zeg op dat moment niet, o Heere Jezus, ik geloof in u en ik vind mijn dorst en mijn honger, die worden gestild in u. Maar wat ik doe is, op dat moment, ik struikel en ik denk, want het is zo'n gewoonte van voordat ik de Heere Jezus leerde kennen, om daarin de afleiding te zoeken. Maar Jezus die zegt tegen ons, in Johannes 6, vers 35, ik ben het brood des levens. Wie tot Jezus Christus komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dus Jezus die zegt, op het moment dat je worstelt en dat je dat doet, zet je ongeloof om in geloof. Strek je uit in geloof naar mij. Want ik ben degene die jouw dorst zal lessen. En ik ben degene die jouw honger zal stillen. Je kunt wel naar de tv grijpen, of naar internet, of naar social media, of naar extra drank, of naar extra eten, of naar andere dingen. Maar daar ga je het niet in vinden, Jeroen. Daar ga je het niet in vinden, broeder of zuster. Wat je nodig hebt, ben ik. Ik ben de wijnrank en jullie zijn de stokken die eraan zitten. Jullie moeten je voedsel zoeken in mij. Je dorst kun je alleen maar lessen in mij en je honger kun je alleen maar stillen in mij. Dat is wat hij zegt. Strek je uit in geloof en zeg, Heere Jezus, het gaat me nu moeilijk af. Ik wil die verzadiging vinden in u. Want ik weet dat ik de verzadiging niet kan vinden in al die dingen die de wereld mij biedt. De wereld wil het me laten lijken. Koop dit. Koop dat. Dat is precies waar de reclame voor gemaakt is. Stil je honger en je dorst door dit te kopen en door dat te kopen en door daar naartoe te gaan en dat te beleven en dat te doen. En Jezus zegt, nee, ik stil je honger. Ik les je dorst. Ik verzadig jou. En Paulus die schrijft daarom ook in 1 Timotheus hoofdstuk 6 aan het eind van zijn eerste brief aan Timotheus. Timotheus, een jonge man, in de bediening. En hij zegt, Timotheus, in 1 Timotheus 6, jij echter, ontvlucht al deze dingen. Ontvlucht al deze dingen. Jaag, wat jagen? Jaag geloof na. Strijd, de goede strijd van het geloof. Strijd die goede strijd van het geloof, zegt hij. Geloven dat Jezus alleen verzadigt en vult. En dat is op dat moment zelf nodig. We zijn als het ware allemaal als die man met die jongen die ziek was. En die komt bij Jezus. En die zegt, o Heere Jezus, genees mijn zoon. En dan zegt de Heere Jezus, geloof jij dat ik het doen kan? Geloof jij dat ik het doen kan? En dan zegt die man, en er staat dat hij huilt. Er staat dat hij huilt. Hij zegt, Heere Jezus, ik geloof. Help mij in mijn ongeloof. Heere Jezus, ik geloof, help mij in mijn ongeloof. Dus ik wil je echt allemaal aanmoedigen. Als Paulus hier schrijft, en het is ook een aanmoediging voor mezelf. Als Paulus hier schrijft, je bent een tempel van de Heilige Geest. En er gebeurt weer iets, je hoort weer iets. Dat je zegt, ik sluit die oorpoort. Ik sluit die oorpoort, dit wil ik niet horen. Dit is een leugen die uit de duisternis komt. Ik sluit mijn oorpoort en ik zeg, Heere Jezus, u alleen kunt mij verzadigen. Ik kan mezelf zo wijs maken dat ik honger heb en dat ik het kan vinden daar. En dat ik dorst heb en dat ik het kan vinden daar. Maar u alleen kunt mij verzadigen. U alleen kunt mij verzadigen en niets of niemand anders. Laat ons zo zijn als die vader van dat zieke kind. Die zegt, o Heere Jezus, ik strek me uit naar u. Ik geloof. Maar kom mij tegenmoet in mijn ongeloof. En help mij deze tempel te beschermen. Help mij deze tempel te beschermen. Wat is het een voorrecht dat u mij een tempel van de Heilige Geest noemt. En dat u mij die geest geeft. De God die onafhankelijk is van materie en van ruimte en van tijd. Waar we net even kort bij stil stonden. Die God die zegt, ik kom in jou wonen. Sta je daar wel eens bij stil? Dat God zelf zegt, deze grote God, ik kom in jou wonen. Jij bent een tempel van mij. Maar weet je dat het is? Dat als wij ons ook uitstrekken daarna en zeggen, ik bescherm mijzelf tegen al deze dingen. Dat God nog veel verder gaat dan dat. In Johannes hoofdstuk 14, daar zegt Jezus het volgende. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toe komen. En bij hem intrek nemen. De drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zegt. Ik zet jou apart. Ik maak jou tot een tempel. Strek je uit naar mij. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest nemen intrek bij jou. Wat een enorme troost en wat een voorrecht is dat, dat we ons daaraan vast mogen houden. En dat we iedere keer dat mogen doen wat die man daar zegt. Heere, ik geloof. Help me dan in mijn ongeloof. Want zo wil ik leven. Ik wil die tempel zijn. Daarin is mijn vreugde. Daar is mijn dorst in gelest. Daar is mijn honger in gestild. Wat goed dat God zo voor ons wil zijn. Laten we bidden. O Hemelse Vader, wat is het heerlijk om uw woord te overdenken en te zien hoe rijk het is. Dat we uw woord hebben ontvangen, Heer, als waarschuwing, als bescherming, als troost, als bemoediging ook. Het kan zo zijn dat als we hier zitten dat we zeggen, ja, maar als ik op school ben of als ik op het werk ben, het is zo'n omgeving waar zoveel dingen gezegd worden. Het is zo'n omgeving waar zoveel muziek ook gedeeld wordt. Zoveel dingen vertoond worden ook, dat ik niet weet hoe ik het moet doen. En dat we dan zeggen, ja, maar ik klamp me vast. Zoals dat jongetje zich vastklampte aan die man die langs de regenpijp voor hem omhoog klom. Zo klampen we ons vast aan u, Heere Jezus. Want Heere, we hebben u nodig. We hebben het nodig dat u met uw geest in ons woont en in ons werkt. En we hebben het nodig dat u intrek in ons neemt. Vader en de Zoon. En we willen ons uitstrekken naar u. En we willen uw woord houden, want we weten dat uw woord goed is, Heer. Bemoedig ons. Sterk ons. Confronteer ons daar wat het nodig is. Vorm ons naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En bouw uw kerk hier in Midden-Limburg, Vader. Dat is ons gebed. Dat is ons verlangen. En we zijn u dankbaar voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. O Hemelse Vader. Niemand die ons hart zo verovert als u. En nergens vinden we liefde zoals bij u. De duisternis om ons heen en de wereld om ons heen maakt ons wijs dat we door hen, door haar lief gehad worden. Dat het ons lief heeft. Maar het is een grote leugen. Nergens is liefde zoals bij u. Wat is het kostbare, Heere, dat u ons heeft gemaakt en ons heeft lief heeft en ons tot een tempel van u wilt maken. Dank u, Heer, voor uw woorden. En Heere, we zijn u zo dankbaar, Heere, dat u ook nog verder gaat en dat u zegt, ik wil je ook zegenen. Iedere dag opnieuw, iedere week opnieuw. En dat u zegt, deze zegen wil ik dat er op de gemeente gelegd wordt. En die zegen die komt van uzelf. En daarin zegt u, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u deze vrede van deze God. Van hem, van Jezus Christus. Die ons hart, die onze ziel lief heeft. Halleluja. Amen.
Isaac en Jacob, de God die eeuwig leeft en heersen zal. Zijn licht omgeeft ons, zijn hand beschermt ons. Hij is voor ons, onze God is voor ons. Ontvang de zegen van de Vader, ontvang het leven dat Hij geeft. Ga in de kracht van Zijn genade, ga met de vrede van Zijn geest. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die eeuwig leeft en heersen zal. Zijn licht omgeeft ons, zijn hand beschermt ons. Hij is voor ons, onze God is voor ons. Ontvang de zegen van de Vader.
Amen, wel thuis.